Ik wil met u nadenken over een thema. Het thema is: wat is onze rol in Gods verlossingsplan? Wat is onze rol in Gods verlossingsplan? We weten, God is een gentleman. God spreekt altijd met twee woorden. Door de hele Bijbel heen gaat het steeds over Israël en de volkeren. Israël en de volkeren. En God heeft direct al aan het volk van Israël en de stamvader daarvan, Abraham, zullen we gaan lezen uit Genesis 12. De bekende woorden, Genesis 12. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Ik heb wel op de PowerPoint een aantal teksten aangekondigd, maar die gaan we niet projecteren. Want het is goed dat u zelf in uw eigen Bijbel meeleest. Dan kunt u het 's avonds en morgen ook weer terugvinden in uw eigen Bijbel. De belofte aan Abraham in Genesis 12. Er staat boven: de Heer, met 5 hoofdletters. Dus over wie gaat het? Over God himself. Ja, dus de Heer nu zei tegen Abraham: ga uit uw land en uit uw familie en uit het huis van uw vader. Naar dat land dat ik u wijzen zal, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, in uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen al de volken van de aardbodem gezegend worden. Tot zover. Hier zien we dat God een belofte doet aan Abraham. Van een land en een volk. En dat hij dan tot zegen zal zijn voor de hele wereld. Alleen dat land en het volk, dat zijn dus de voorwaarden voordat God die zegen via Israël aan de wereld geeft. En direct al aan Abraham zegt God: weet wel dat jouw nageslacht, jouw volk, zal eerst 400 jaar uit het land zijn, in Egypte, en dan zal ik hen terugbrengen. Dus de eerste keer dat het land en het volk bij elkaar komen, welke zegen hebben wij daardoor gehad? Maar het is natuurlijk leuk dat Israël het land en het volk weer in het land is. Amen. Maar wat is dat en wat geeft dat nou voor ons? De eerste keer dat Israël in het land was, dus dat God aan zijn voorwaarden voldaan heeft, heeft Israël ons zijn woord gegeven. Gods woord door 40 Joodse schrijvers opgeschreven. Alleen, helaas, Israël deed ook niet altijd wat in Gods woord stond. Dat is een voorbeeld voor ons. En toen zijn ze 70 jaar uit het land. Maar God is trouw. Dat is de basis waarom wij hier zitten. Als God niet trouw is, is hij niet te vertrouwen. En hoeven we ons geloof, ons vertrouwen niet in hem te stellen. Dus dan heeft al die beloftes geen zin. Maar omdat God trouw is, is hij te vertrouwen. Dan kunnen we ons vertrouwensgeloof op hem richten. Staat in zijn woord. De tweede keer dat Israël terugkwam in het land, dus dat God weer aan zijn voorwaarden had voldaan, welke zegen hebben wij daardoor gekregen? De eerste keer dat we Gods woord hebben gekregen, de tweede keer na Babel, heeft ook weer 400 jaar geduurd voordat dat vervuld werd, maar toen hebben wij Gods Zoon en Gods Geest gekregen. Amen. En Romeinen 15 zegt: we hebben alle zegen via Israël ontvangen. Gods woord, Gods Zoon en Gods Geest. Wat heb je meer nog nodig? Maar nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land, welke zegen staat er open voor de wereld? Voor ons. We hebben alle zegen al. Gods woord, Gods Zoon en Gods Geest. Maar er staat nog één belofte open en dat is de wederkomst van ons Heer, de Messias van Israël. En het gekke is dat de wereld, de tegenstanders, die weten veel beter hoe laat het is op de klok van God dan vaak wij. Want dat hele Free Palestine from the River to the Sea is bedoeld dat Israël daar niet mag zijn. En Jezus komt pas terug wanneer wij Maranatha roepen, maar ook wanneer Israël zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En als Israël daar niet mag zijn, dan kan Jezus niet terugkomen. Maar omdat God trouw is aan zijn woord en hij doet wat hij beloofd heeft, Israël is terug in het land als een teken voor ons. Zoals in de voortijd aan Noach een opdracht werd gegeven, bouw een boot op het droge. Nou, wie bouwt nou een boot op het droge? Noach, wat ben jij aan het doen? Nou, dat kon ik vertellen. Dat was het teken van de voortijd, er gaat wat gebeuren. Het teken van deze eindtijd is dat Israël terug is in het land. En nou, als je nou gelovig bent of niet, iedereen op deze wereld kan weten dat Israël terug is in het land. Pagina 1 van iedere krant. En door de oorlog, het is alleen nog maar meer pagina 1 van de krant geworden. Alleen de wereld is sinds de zondeval van God afgeweken. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt zelfs, van nature ben ik geneigd God en mijn naaste te haten. Daarom heb je ook bekering nodig. Dat je uit de wereld naar het koninkrijk van God. Maar weet u, als de wereld zo tegen God is, dan kun je wel met stokken en zwaarden en kruisraketten God in de hemel proberen te raken. Dat lukt je niet. Dus als je God in de hemel niet kunt raken, wat ga je dan doen? Zijn knecht op aarde een lesje leren. Dat is in de eerste plaats Israël. En wij die door het geloof in Jezus kinderen van Abraham zijn, geënt zijn op de belofte van God, zijn daarna aan de beurt. In de grondwet van de Hamas-mensen staat, we pakken eerst de mensen van de zaterdag en dan de mensen van de zondag. Dus denk niet, ach, die oorlog daar is ver weg. Is dichterbij dan je denkt. Oké. God gaat dus Israël gebruiken in zijn verlossingsplan voor de wereld. Maar nu de vraag, wat is onze rol in dat verlossingsplan van God? Dat is vaak zo onderbelicht, zelfs vergeten in de kerk. Nou, onze rol, daar wil ik graag met u nadenken, is allereerst vertellen wat God doet. Verkondigen, onderwijzen. Laten we eens gaan lezen Jeremia 31. Dat hoofdstuk over dat nieuwe verbond. En in Jeremia 31, vers 10 staat wat God wil dat hier gepreekt wordt. Ik weet niet wat hier iedere zondag gepreekt wordt. Ik neem aan, bekeert u. Maar dat is niet het doel. Bekering is een middel. Want Jezus zegt, bekeert u, want het koninkrijk. Dus het gaat niet om de bekering, die is nodig. Is een voorwaarde, is een middel. Het gaat om het koninkrijk. En weet u, de laatste vraag van de discipelen is aan Jezus. Herstelt u nu, in deze tijd, het koningschap voor Israël? Het staat niet voor de gemeente, het staat voor Israël. En weet u wat Calvijn daarvan zegt? heeft toch in Nederland en deze omgeving toch heel veel invloed gehad. Dat is de domste vraag die de discipelen hadden kunnen stellen. Die hadden toch moeten weten dat sinds de opstanding het evangelie voor alle volken is. Hallo. De discipelen hebben 3 jaar stage gelopen. En dat je dan voor Pasen het nog niet helemaal snapt, dat kan ik begrijpen. Maar het is, als je het, wat wij noemen Oude Testament, er staan 10 profetieën over de Messias in. Jezus heeft 8 vervuld en 2 nog niet. En dat is natuurlijk toch een beetje lastig, al de rabbijnen die al die 10 profetieën echt wel kennen, dat het lastig is om in 1 persoon te verenigen, dat je aan de ene kant gaat sterven voor de zonde van zijn volk, Jesaja 53, en aan de andere kant gaat hij zitten op de troon van zijn vader David te Jeruzalem. Kijk, wij als christen hebben het makkelijk. Wij zijn pas na Pinksteren in beeld gekomen. Toen was Jezus al gestorven en opgestaan. Was de geest al uitgestort. Dus wij zeggen, ja, eenvoudig, Jezus kwam de eerste keer als de leidende knecht des Heren in Jesaja 53. En hij komt terug om te zitten op de troon van zijn vader David. Ja toch? Wij hebben dat in tijd gesplitst. Maar als je focust op het Oude Testament en die 10 profetieën van de Messias, en Jezus heeft 8 vervuld, ja, logisch dat Jezus nog niet de Messias van Israël kan zijn. Kan nog niet. Want hij zit nog niet op de troon van zijn vader David en er is nog geen vrede op de ganse aarde. Daarom zien wij en bidden wij voor de vrede van Jeruzalem, zodat die vrede voorst komt. Maar laten we eens gaan lezen, want anders hebben we alleen maar over het woord gesproken, niet vanuit het woord. In Jeremia 31 is wat God wil dat hier gesproken wordt. Daar staat Jeremia 31 vers 10, hoort het woord van de Heer heidevolken. Verkondigt het in de kustlanden ver weg. Nou, wie zijn die kustlanden ver weg? Het evangelie is in Jeruzalem geschreven. Dus een van die Nederlanden, die kustlanden ver weg, zijn onder andere wij. Dus wij staan gewoon in de Bijbel. Dus God heeft ons op het oog met dit vers. En wat wil God dan dat hier verkondigd wordt? Wat is dan het teken wat God in het midden van de gemeente wil verkondigen? Nou, dat is, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Het heeft even geduurd. 2000 jaar. Maar op de klok van God 1 dag is als. Dus voor de Heer is maar even. En dat wij in onze generatie kunnen zien. Jongens. Dit vers hoef je niet eens te geloven. Nee. Dit kun je gewoon zien. Geloven wordt aanschouwen. Wij geloven wat we nog niet zien. Maar als we het kunnen zien, ja, dan wordt ons geloof bevestigd in wat we zien. En we zien nu dat God Israël terugbrengt. Ondanks vlak daarvoor ook weer de tegenstander. Dat door de Holocaust probeerde Hitler en de zijnen Israël tegen te werken dat ze niet naar hun land zouden gaan. En 7 oktober was ik met 3.500 christenen in Israël. 2 dagen van tevoren, 5 oktober, waren we met een grote groep naar die kibbutzen langs de Gazastrook. Wij waren daar en hadden een enorm mooie praise and worship. En de worshipleider was een bekeerde moslim uit Iran. Nou, denk dat even in. 2 dagen later, wij zaten in Jeruzalem, we wilden naar de klaagmuur, want het was Simchat Torah, vreugde van de wet. Het einde van de loofhuttefeest. Nou, het was niet meer nodig, want we moesten in de schuilkelder. Dus die dag 7 keer de schuilkelder in, de schuilkelder uit, je kent het wel. Oké, wij zijn veilig weer in Nederland gekomen. Maar dan denk je wel eens, wat heeft het nou voor zin gehad dat wij precies daar bij die grens, Kibbutz Be'eri, waar 2 dagen daarna die zoveel duizend terroristen het land binnenkwamen en gewoon de hel op aarde hebben gedaan. Ik ben daar later weer geweest. Je wilt niet weten dat wat de Hamas daar gedaan heeft. Dat is puur satanisch. Nou, Israël terugvecht. Wordt Israël aangeklaagd voor genocide? Hoe kun je het omdraaien, hè? Maar goed, even 7 oktober. Precies een maand later stond in heel veel Israëlische kranten dat de christelijke ambassade Jeruzalem heeft, wij dus, waar de Nederlandse vertegenwoordigers zijn, wij hebben 3000 levens gered. Dan denk ik, vanwaar die hier? Nou komen wij wel vaker daar bij die kibbutz langs de Gazastrook, want het is al wel vaker hommeles. Kunt u zich nog herinneren, een aantal jaren geleden, dat ze iets nieuws hadden, dat ze aan ze luchtballonnen met vuurwerk eraan en dat ging met de wind van de Middellandse Zee en dan op het rijpe koren en dan dode verderf. Nou, niks nieuws, want dat deden de Midianieten ook al. Lezen in Gods woord. Toen Simson hetzelfde ging doen en 300 vossen ving en die staten 2 en 2 en de fakkel ertussen in het rijpe graan van de Midianieten, vonden ze dat niet leuk. Nou ja, wie kaats kan de bal terugverwachten, denk ik dan. Ik vind het trouwens al knap om een vos te vangen, hè? En dan 300 vossen. Maar goed, Simpson was de eerste de beste niet, hè? En er is niks nieuws. Want dit jaar, wat deed Hamas? Precies hetzelfde als in de tijd toen Israël uit Egypte naar de berg Sinai ging om Gods woord, Gods verbond te ontvangen, dat ze vanuit slavernij tot een koninklijk priesterschap werden verheven, in de bediening om daarmee de wereld te zegenen. Wat deed Amalek? Die ging niet normaal vechten, maar via de achterhoede. Vrouwen en kinderen, en je kent het wel. Nou, wat doet Hamas? Niet normaal vechten, maar de achterhoede, vrouwen en kinderen, bejaarden, zelfs baby's, en dan niet normaal vechten, maar in tunnels. Hoeveel 100 kilometer tunnels hebben ze? Dat laat maar 1 ding zien, dat je het land niet opbouwt, maar de rest gewoon wil ondermijnen. Ja toch, anders ben je toch... Anders kan ik het niet verklaren. Maar goed. 2 jaar geleden waren wij er ook. En een beetje, Heer, hoe kunnen wij hun helpen? Die kibbutzen langs die Gazastrook. En hun vraag was, kunnen jullie ons alarmapparatuur geven? Nou, hebben wij gegeven. Daarna gaan wij weer weg en ik heb daar niet meer over nagedacht. Tot 7 oktober. En toen hoefde bij wijze van spreken maar 1 persoon op die rode knop te duwen en 4 van de 5 regio's werden gealarmeerd. En daardoor konden 3000 mensen op tijd wegkomen. Want ze hebben van die terroristen, een aantal in de achterzak, hadden ze briefjes. Hun plan was 5000 Joden kopie kleiner te maken. Zijn er 1200 geworden, helaas. 1000 gewonnen, 250 gegijzeld, u kent dat allemaal. Maar niet die 5000 die ze van plan waren. Dus mensen, praise and worship. En daardoor, als je dat geloof wat je bidt, gaat handelen, heeft zin. Ik laat u straks een filmpje zien wat wij sinds 7 oktober allemaal mogen doen. Juist dit, wat daar gebeurt, God heeft een veel hoger doel. En dat doel staat al wat we hier lezen, Jeremia 31. Dat door het opkomen van antisemitisme ineens in de wereld, dat God zijn Joden thuis brengt. De aanvragen voor de Aliyah, de terugkeer, is verdubbeld. En wij mogen als gelovigen naar de volkeren hen daarin helpen. En dat is ook om het woord van God. God kan het allemaal alleen, hè? God heeft ons niet nodig. Maar God wil in zijn verlossingsplan ons gebruiken. En als God zijn volk terugbrengt, dan staat zelfs dat wij hen op de heupen zullen aandragen. Nou, dat doen we. Gaan we even verder. Dat onderwijs, het vertellen wat God nu aan het doen is, gaat niet alleen naar de wereld toe, maar ook naar Israël toe. En dat staat in Jesaja 62, dat we Israël, dat we tot Sion zeggen, uw heiland komt. Houd vol. Want dit is allemaal bare zweden voor de komst van de Messias. En iedere vrouw weet, als je in verwachting bent, zeker nadat het tijdstip nadert, dan op een gegeven moment de baren beginnen. En als dat één keer begonnen is, is er geen weg terug. En het wordt alleen maar heviger tot de geboorte. En dus ook nu, in deze eindtijd, dat mensen, in corona hadden we maar één crisis. We hebben er nu 10 crisissen. En die zijn morgen niet voorbij. En ook in Israël, het gevecht met Hamas is bijna ten einde. Nou, er staat Hezbollah klaar in het noorden. En die is 10 keer zo goed bewapend. En anders staat Iran daarachter. En we hebben het nog niet eens over Gog en Magog gehad. Jongens, we krijgen nog wat. Ruim eens goed, hef uw hoofd op. En vertel ook tegen Sion, uw heiland komt. Want pas wanneer ook Israël zegt, gezegend hij die komt, dan komt Jezus. Dus keep going. En daarom bidden wij voor die vrede van Jeruzalem, zodat die vredevorst kan komen. Jongens, wordt spannend. De speelkwartier is voorbij. Ook in de kerk en de gemeente, je moet kleur bekennen. Maar helaas, heel veel in Nederland, kerk en gemeente, ach, sinds corona, we zijn zo druk met onszelf, onze eigen kleine gemeente, we moeten al gebouwen afstoten, personeel afstoten, we moeten een beetje op de eigen kudde letten. Maar die verbondenheid met Israël, maar. Jongens, even nu niet bidden, wanneer dan? Laten we verder gaan. We hebben dat mooie lied net gezongen, troost, troost mijn volk. Nou, dat is het mandaat van de christelijke ambassade, Jesaja 40 vers 1. Nachamu, nachamu, ami. En dat troosten kan op verschillende manieren. Mijn vrouw heeft 10 jaar in Israël gewoond en gewerkt. En er is toen niemand tot geloof gekomen, die 10 jaar. En haar achterban in Nederland, die denkt, ja, je bent toch daar, nou, dat moet toch vrucht op je werk. Mijn vrouw zei, ik ben stenen aan het ruimen. Zodat nu de doorbraak kan komen. En zelfs door de crisis heen, nu. Wij zitten, Christelijke Ambassade is de grootste pro-Israël organisatie ter wereld. En die zit in Israël. En juist omdat we daar zitten, en al 40 jaar zitten, en ook door dik en dun, door de golfcrisis en door die crisis, wij zijn er gebleven. En dan ben je op een gegeven moment geloofwaardig. Als je alleen maar in goede tijden roept halleluja, heeft het geen zin. Israël kijkt, wat doe je in de moeilijke tijden? Mijn vrouw was daar tijdens de golfcrisis. In de tijd met Saddam Hussein, weet je misschien nog. De hele club van de ambassade is gebleven. Zij mocht op de Israëlische tv getuigen waarom zij als christen uit Nederland in de oorlog in Israël daar toch bleef. Jongens, we krijgen gelegenheden. Pakken we die of niet? Dat troosten kan op allerlei manieren. Niet alleen dat we helpen ook met de Aliyah, maar uiteindelijk, mensen, is het een geestelijk gebeuren. Ook die strijd in het Midden-Oosten is een geestelijke strijd. En weet u, toen Israël uit Egypte naar de Sinaï ging, om een huwelijksvolk van God te worden, tot een koninkrijk van priesters, toen wilde die tegenstander ook al niet dat Israël in de bestemming kwam. Amalek ging via de achterhoede vechten. En weet u, Mozes was toen de leider. En die stuurde Jozua op pad om in het fysieke te gaan vechten. Maar wat deed hij zelf? Hij ging de berg op met de staf Gods en die als een banier omhoog. En zodra die banier omhoog was, had Jozua de overhand. Maar ja, die beste man Mozes was ook 80. Dus dat je dan een paar uur in die brandende zon toch wat moe wordt, dat snap ik ook. Dus ja, niks ervan. Aan Aaron en Hur, huppatee, want die hadden door dat wanneer die staf omhoog was, had Jozua de overhand. En kijk nou eens welk driemanschap daar zijn positie inneemt. Als voorbeeld voor ons, hè. Want alles over Israël is opgeschreven tot voorbeeld voor ons. Nou, welk driemanschap neemt zijn geestelijke positie in? Mozes was dé profeet van het Oude Testament. Aaron was de priester, de hoge priester van het Oude Testament. En Hur was de stamvader van Juda, waar later de koningen uit voorkomen. Hey, welk driemanschap neemt zijn geestelijke positie in? Dat is profeet, priester, koning. En wij zijn als gelovigen ook geroepen tot een koninklijk priesterschap. En wat doen we? De profetische banier van Gods volk hoog houden. Dat is onze roeping. Gaan we verder. Maar kijk, dat troost is niet alleen ervoor bidden, maar is ook handelen. Wat ik al vertelde, dat we helpen Israël om terug te keren naar dat land, dat is fase 1. Dat is leuk. Maar we bidden dat God tot zijn doel komt met Israël in het land. Want God zegt, ik zal hen terugbrengen in ongeloof en dan zal ik mijn geest over hen geven, zodat ze een geheiligd en een gereinigd hart krijgen. En dat zij ook gaan roepen om de Messias, die wij kennen als onze Heer. Mensen, we zitten in spannende tijden. En dat betekent ook, en dat zegt Jesaja, dat zowel de rijkdommen van de volkeren naar Israël gaan, maar ook in het Nieuwe Testament. Romeinen 15 hebben we net aangehaald, dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. En dan zeggen wij, dankjewel. Nee, de Bijbel zegt, Gods woord, hè, niet ik, Gods woord zegt, Romeinen 15, vers 27. Als wij alle zegen via Israël ontvangen hebben, zijn wij verplicht ook vanuit onze materiële dingen hen te zegen. En daar was ik zo blij met de collecte die al van tevoren gehouden was. Dat ik niet eerst een hele PR-praat moet houden om een collecte te houden, nee, dat u het al van tevoren en al vrijwillig gaf. Amen. Mensen, u wordt er alleen door gezegend. Want we hebben gelezen Genesis 12. Wie Israël zegent, zal gezegend worden. En dat is niet alleen bidden, dat is niet alleen helpen, maar dat is ook geven. Want dan laat je zien dat wat je bidt, dat je hart raakt. En de Nederlander wordt geraakt in zijn portemonnee. Maar daar zit zijn hart. Maar als je geeft uit je portemonnee, laat je zien dat wat je gelooft werkelijkheid wordt. En weet u, de Bijbel zegt het nog veel, veel scherper. Weet u wat er staat in Genesis 12? We hebben net gelezen. Wie u zegent zal gezegend worden en wie u vervloekt zal vervloekt worden. Dat staat er niet. Dat is een vertaling. We zijn blij met vertaling. Er staat, wie Israël gering acht, zal vervloekt worden. Israël is Gods oogappel. Nou, je oogappel, daar moet je niet te veel gezeur mee hebben, want dan raak je behoorlijk, hè? De kern. Dus als wij slecht over Israël spreken, hen gering achten, ach, wat zal dat wat. Dan vervloekt God ons. Wauw! Dat is heftig. Kijk, als er gewoon staat, wie Israël vervloekt, zal vervloeken. Dan denk ik, nou ja, ik vervloek Israël toch niet, dus nou ja. Hè. Dan raakt mij die tekst niet. Maar als er gewoon in het Hebreeuws staat, Dat je het ook zou kunnen vertalen. Wie Israël gering acht, zal vervloekt worden. Mensen, God komt tot zijn doel met zijn volk. Daar staat zijn Bijbel vol mee. Maar komt God ook tot zijn doel met Nederland? Op ons grondgebied in Den Haag, de Vredespaleis en daarnaast het strafhof, Israël wordt aangeklaagd voor genocide notabene. Wordt al op ons grondgebied gedaan, hè? Wij laten het toe als Nederland. Wat er in de Verenigde Naties allemaal gedaan wordt aan resoluties, nou, driekwart is tegen Israël. Dat er zoveel miljoen kinderen verhongeren in Soedan, nou, dat interesseert de Verenigde Naties niet. Daar wordt niks tegen gezegd of voor gedaan, nee. Of dat er aan de andere kant van de wereld allerlei oorlogen zijn, nee. Maar ze moeten, jongens, daarom de wereld is van God afgeweken. En al die instituties zijn tegen God en tegen zijn gezalfde. En daarom richten ze hun pijlen zo op Israël. En daarom is het goed als gemeente wakker te worden in welke tijd wij leven. Nou, laten we verder gaan, maar kijk, het gaat niet alleen... Oh ja, ik had het over dat troosten, hè? Eerst onderwijzen en dan troosten. En ik zei, het is een geestelijke strijd. Ja, zover was ik, hè? Mensen, uiteindelijk gaat het erom... Wie is de trooster? En wie is die andere trooster die bij je is, die in je is, die je de woorden van God doet herinneren, die de wereld overtuigt van zonder gerechtigheid oordeel en die ons leidt in de volle waarheid, dat is die andere trooster. Ook wel genoemd Heilige Geest. Dus daarom bidden we dat ook Israël de geest van genade en gebeden over hen wordt uitgestort. Zodat zij ook mogen zien wie hun verlosser is. Dan zijn wij geestelijk op onze positie om dit te doen. En weet u, als christelijke ambassade zijn we sinds 7 oktober gaan bidden. Nou deden we dat daarvoor ook al. Maar de techniek gaat verder. Tegenwoordig met Teams en met Zoom kun je makkelijk met Israël verbonden zijn. Dus we zijn direct aan Global Prayer begonnen. Iedere dag van 3 tot 5. De server staat op de Olijfberg en het wordt wereldwijd uitgezonden. En we krijgen, omdat we daar in Israël zitten, hoeven we niet het nationaal te bekijken wat er allemaal gebeurt. We hebben zelf waarneming in journalisten. Die ons direct een update geeft, zowel vanuit de politiek, het leger, maar ook wat er geestelijk gebeurt. Want dat hoor je natuurlijk op het journaal niet. En als je de update krijgt, bid je ervoor, maar daarnaast hebben we ook een 24-7 gebed. En weet u, als je als christelijke ambassade in 140 landen zit, dan is 24-7 gebed niet zo moeilijk. Want dan begint in Israël. En dan in Italië, en het volgende uur heeft Nederland de beurt. Nou, dan geven wij het stokje over aan Ierland. En als Ierland gaat slapen, gaat Spanema wakker. En als Spanema naar bed gaat, dan is Maleisië wakker. Dus dat gaat makkelijk 24 uur door. En weet u, wij zijn blij als Nederland. Wij binnen gewoon in het Nederlands. Dinsdagavond van 7 tot 8, kun je gewoon mee doen. Wij zijn blij dat we als Nederland een paar uur meebidden zo in de week. Daar zijn we echt blij om. Maar weet u, aan de andere kant van de wereld, in de Filipijnen bijvoorbeeld, staan de kerken in de rij om mee te mogen doen in het gebed om Israël. Ze krijgen maar 140 uur. Daar balen ze van. Dus we gaan nu een tweede kanaal daarnaast openen om toch meer gebed mogelijk te maken. Nou, waar is opwekking? 3 keer raden. Mensen, we gaan als eerste het vertellen wat God doet. Onderwijs. Daarom ook in de gemeente onderwijs belangrijk. Tweede is ook dat we troost, dus daadwerkelijk iets doen. De derde, onze geestelijke positie bidden. Maar nou ook het mooie, dat we ook met Israël gaan vieren. En vieren, de Bijbel zegt, Zacharië 14, dat eenmaal alle volken zullen opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. En afgelopen jaar, de tegenstander is daar niet blij mee, hè? Dat precies de laatste dag van het Loofhuttenfeest, die extra dag, Simchat Torah, de vreugde van de wet, valt de tegenstander aan. Want ze hebben door dat wanneer Israël de vreugde om Gods woord heeft, dat ze daar weer een jaar mee verder kunnen, dan probeert de tegenstander hen daar te raken, zodat de vreugde weg is. Iedere keer, de vijand doet niks anders. We mogen best wel wat doen, maar dat de vreugde des Heren weg is. Dat net de zalving weg is. Dat is precies de aanval van de boze. En de tegenstander, de duivel, laat u van alles doen. We hebben het zo goed in Nederland, zodat we maar niet op onze knieën gaan. En ook in Israël. Laat je één voorbeeld. Net voor corona, 2019, hadden wij als Christelijke Ambassade voor het eerst, in die 40 jaar, hadden we een groep van christenen uit Egypte gesponsord om naar het Loofhuttenfeest te gaan. Nou, prima. Die zaten bij ons, een Nederlandse groep, gaan al jaren met een Nederlandse groep heen, en we zijn in een hotel daar. En die groep uit Egypte zat bij ons in het hotel. Dus dan heb je wat contact. Prima. En één dag is daar de Jeruzalemmars. Misschien, sommigen weten het. Oké. Geweldig. Dat is niet om te demonstreren, maar om Israël te zegenen. Heel andere atmosfeer. Dus we liepen daar. En die groep uit Egypte liep pal voor mij. Dus ik zag gewoon wat er gebeurt. Nou, wij hebben een Nederlandse vlag, oranje, hè, je kent het allemaal wel. Geen voetbal, maar om Israël te zegenen. Dus, groep uit Egypte voor mij. En halverwege wordt de leider van de band, Helsam, wordt gebeld. Door een vriend van hem in Cairo. Hij zegt, ik heb geen tijd. Want ik heb er zo lang gebeden. Nou staan mijn voeten in Jeruzalem. Daar ga ik nu van genieten. Dan belt hij me ook, kan morgen wel weer. Nee, zegt die vriend, je moet toch even luisteren. Nou, oké, vooruit. Het regent hier. Oh, wat staat er in Zacharië 14, vers 16? Eenmaal zullen alle volken opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. En als Egypte dat nu niet doet, zullen ze geen regen ontvangen. Maar als Egypte dat nu wel doet, dan gaat God ook zijn belofte doen. 3000 kilometer verder regent het. Op het moment dat het daar normaal nooit regent. En dat is afgelopen jaar herhaald. Pas op basis van 2 of 3 getuigen zal iets waar zijn. Wauw, nou heb je toch zin om naar het Loofhuttenfeest te gaan. Jongens, een stage lopen voor de eeuwigheid hoor. Dat Jezus ook met zijn discipelen. Stage lopen voor de eeuwigheid. En weet u, als het Loofhuttenfeest te ver is, eind augustus hebben we al 15 jaar, een Israël weekend op de Bethel. En dat gaat dit jaar, ik zal even de flyer erbij halen. Kom straks even bij de stand langs, krijgt u hem ook. De flyer over de laatste vraag van de discipelen. Herstelt u nu het koningschap voor Israël? Jongens, we leven in spannende tijden. God gaat iets doen. En weet u, daar gaan we voor bidden. Toepassing is gebed. Dat is waar wel eens. Hij staat er al. Ah, helemaal goed, hè? Helemaal goed. Nou, je krijgt niet alleen het geestelijke plaatje, het virtuele, maar je krijgt ook fysieke folder straks bij de stad. Jongens, we gaan ook onze geestelijke positie innemen. We gaan 2 aan 2, laat alle stoelen staan, maximaal 3 personen in de rij, gaan bidden eerst voor Israël, sowieso een aantal gebedspunten, maar dan ook voor het Midden-Oosten. Want God heeft ook beloften daar, hè. Jongens, Jezus kan pas terugkomen als het evangelie aan alle volken is verkondigd. En de laatste in de rij, als je Handelingen 2 leest, zijn de Arabische volken. En daar is God hard mee bezig. Wist u waar nu het evangelie is? Het is natuurlijk vanuit Jeruzalem, Klein-Azië, Europa, Amerika, de Filipijnen. Het is nu in Iran. Er zijn al 9 miljoen gelovigen in Iran. Waar niks mag. Dat is al 10% van de bevolking. Maar dat zijn nog Perzen en de laatste zijn de Arabieren. En zodra God met de Hamas gedeeld heeft, worden mensen vrij om daar ook de ware God van Abraham, Isaac en Jacob te leren kennen. Zodat ook zij Israël tot jaloers uitmaken. En dan is het evangelie terug in Jeruzalem. Dus we gaan bidden voor Israël, maar ook voor het Midden-Oosten, die heerbaan vanuit Egypte tot Assyrië en terug. Daar zien we de eerste tekenen van. Maar we gaan ook bidden voor Nederland. Dat God ook ons genadig mag zijn. Nou, gaan we 2 aan 2, maximaal 3 personen in de rij. Gaan we eerst tijd nemen om te bidden voor Israël. U bent gewend om te bidden. Ja? Oké, we gaan bidden, concreet. Jongens, we bidden voor die gegijzelden. Hè? Je zult toch 270 dagen in die tunnels en weet ik wat zitten. Dat God hen bemoedigt. En ook die familie van die gegijzelden leven al 270 dagen in spanning. Maar bid ook voor de bescherming langs de noordgrens, want dat wordt heel erg spannend. Dus laten we eerst een tijd nemen, maar uiteindelijk dat Gods geest van genade en gebed over zijn volk komt. Zullen we daar eerst tijd voor nemen? 5 minuten.